Gemeente, wij willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, ai maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Psalm 25, vers 2. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u vinden kunt in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van Matteüs, het 19e hoofdstuk, vanaf vers 16 tot het einde, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Matteüs 19 vanaf vers 16. En zie, er kwam een tot hem en zeide tot hem, goede meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? En hij zeide tot hem, wat noemt hij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Doch gij wilt in het leven ingaan, onderhoud de geboden. En hij zeide tot hem, welke? En Jezus zeide deze, gij zult niet doden, gij zult geen overspel doen, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. De jongeling zeide tot hem, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af, wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem, zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel en komt herwaarts, volg mij. Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus zeide tot zijn discipelen, voorwaar zeg ik u, dat een rijke zwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En wederom zeg ik u, het is lichter dat een kemel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke ingaat in het koninkrijk Gods. Zijn discipelen nu dit horende werden zeer verslagen, zeggende, wie kan dan zalig worden? En Jezus hen aanziende, zeide tot hen, bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? En Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, dat gij, die mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben huizen of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.
Gemeente, zingen we nu uit Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Psalm 25, vers 8. Gemeente, ik wil vanmiddag met Gods hulp een preek voor u lezen van wijlen dominee M. Golverdingen naar aanleiding van zondag 2 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 3, 4 en 5, die ik nu eerst wil lezen. Waaruit kent gij uw ellende? En dan is het antwoord uit de wet Gods. En vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? En het antwoord, dat leert ons Christus in een hoofdsom in Matteüs 22. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? En dan het antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, zingen we nu uit Psalm 14, vers 1. 2 en 3. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God, zij doven het licht der rede en maken zich door gruwelijke zeden afschuwelijk, daar is geen mens die goed op aarde doet. Psalm 14 vers 1, vers 2 en vers 3. En de extra collecte van deze dag is bestemd voor het kerkelijk nieuws tijdens de derde rondgang. En daarnaast voor de diaconie en voor de kerk. Gemeente, in Matteüs 19 ontmoeten we een bij uitstek sympathieke jongeman. Hij is rijk in aardse goederen en daarbij voegt zich een grote mate van levensernst. Het gewicht van de eeuwigheid stempelt zijn doen en laten. Zijn levenswandel is uiterlijk volstrekt onberispelijk. Hij kent de wet des Heren, maar hij kent zijn zonden niet uit de wet. Hij gaat van de gedachte uit dat de eeuwige heerlijkheid door hem ongetwijfeld zal kunnen worden verworven door het doen van het goede. Maar nu is hem één ding opgevallen. Het onderwijs van de rabbijnen is toch anders dan het onderwijs van Jezus van Nazareth. Hij heeft uit de prediking van de Heere Jezus enigszins begrepen dat de door de wetgeleerden gestelde eisen onvoldoende zijn voor de zaligheid. Dat heeft hem wel geschokt in zijn eigen zekerheid. En daarom komt hij op een dag met een oprechte vraag bij de Heere Jezus. Goede meester, wat zal ik goeds doen opdat ik het eeuwige leven mogen beërven? Dan stelt de Heere Jezus deze jonge man voor de eis van de wet met de eenvoudige woorden: onderhoud de geboden. Het blijkt echter al spoedig dat het geestelijk karakter van de wet deze jonge man volkomen vreemd is. Alle geboden, zo zegt hij, heeft hij van zijn jeugd af aan onderhouden. Er is niets wat hem ontbreekt. Vervolgens laat Jezus hem zien dat de wet des Heren liefde eist. En daartoe moet hij afstand doen van zijn innerlijke, sterke gehechtheid aan aardse goederen. Hij moet de Heere Jezus volgen en door de kracht van het bloed van Christus de zonde van de geldgierigheid afsterven. Wie Jezus volgt, kan zich met het hart niet meer aan het geld wijden, zo spreekt de Heere tot hem. Maar de jonge man, dat blijkt duidelijk, verstaat de eis van de wet niet. Hij is geestelijk rijk in zichzelf en heeft er helemaal geen erg in dat de Heere hem door deze opdracht tot bekering roept. Hij redeneert: ik hoef toch niet alles prijs te geven? Ik leef toch uiterlijk onberispelijk? En het laatste wat ik dan heb, mijn rijkdom, hoef ik toch niet prijs te geven om de zaligheid te beërven? Ik hoef toch niet alles los te laten? De geldgierigheid vormt de kern van zijn bestaan. Gemeente, hoe is het in uw en mijn leven? Blijven wij als godsdienstige mensen de zonde aan de hand houden, evenals de rijke jongeling? Of is Christus en zijn gerechtigheid u persoonlijk noodzakelijk geworden? Voor die borg maakt de Heere zelf plaats door het onderwijs van zijn woord en geest als hij ons ontdekt door de wet. Wij staan daarbij met de onmisbare hulp van de Heilige Geest nader stil naar aanleiding van zondag 2 van de Heidelbergse catechismus, die uitgangspunt is voor de prediking. Wij staan samen stil bij de betekenis van de wet voor de kennis der zonde, en dan letten wij op het onderwijs door de wet, de eis van de wet en de verhouding tot de wet. Dus de betekenis van de wet voor de kennis der zonde: ten eerste het onderwijs door de wet, ten tweede het eis van de wet en ten derde de verhouding tot de wet. In de eerste plaats is er het onderwijs door de wet, daarover gaat het in vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. In de tweede plaats staan we stil bij de eis van de wet die wordt geformuleerd in vraag en antwoord 4. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ten slotte letten we op de verhouding tot de wet. In vraag en antwoord 5 lezen we namelijk: kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik. Dan nu ten eerste het onderwijs door de wet. Gemeente, ook het begin van zondag 2 is strikt persoonlijk. Waaruit kent gij uw ellende? De Heidelberger vraagt hier naar onze persoonlijke kennis, naar het persoonlijk doorleven van onze ellende. Wij zijn ellendig. Het gaat om een heel oud Nederlands woord dat betekent als balling in een vreemd gebied verkeren en het gevoel beleven dat bij die situatie hoort. Je bent dan uitlandig, ellendig. Dat is de situatie van alle mensen die door de engel met het zwaard in ons verbondshoofd Adam verdreven zijn uit de Hof van Eden. Dat is de toestand van ons mensen die verbannen zijn uit de gemeenschap met God. We zijn alles kwijtgeraakt. We zijn ons land kwijtgeraakt. We zijn ons thuis kwijtgeraakt, omdat we God kwijtgeraakt zijn. De mens is ellendig. Heeft het u wel eens getroffen? Heeft het u wel eens aangegrepen? Want u en ik kennen in onze diepe val de Heere niet meer. We zien hem niet meer. We horen hem niet meer. We smaken en proeven zijn gemeenschap niet meer. We leven buiten God. We weten niet meer met ons hart dat de Heere goedertieren is. We zwerven buiten het paradijs rond. We zijn rusteloos in deze wereld op zoek naar een aards paradijs, naar een paradijs zonder God. En zolang er geen hartelijke wederkeer tot de Heere is, zullen we dat aardse paradijs nooit vinden. Als ballingen zwerven we over deze wereld heen. We leven onder Gods heilige toorn en we verstaan het niet. We leven met een zeker uitzicht op de dood. We weten dat we sterven zullen, maar we verstaan het niet. In de oudste geslachtsregisters in de Bijbel vindt u nog iets terug van de oorspronkelijke paradijssterkte. In die eerste registers komen nog enkele mensen voor die ongeveer 900 jaar oud zijn geworden. Maar dan ziet u direct na de zondvloed de leeftijd heel snel dalen. Het gaat dan om mensen die 375 jaar oud worden, 175 jaar, 120 jaar. En in de tijd van Mozes is de onder ons gebruikelijke leeftijd al bereikt. Aangaande de dagen onze jaren, daarin zijn 70 jaar. Of, zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Daarin zijn 70, 80 jaren. En dan? Dan volgt het sterven. Het eeuwige oordeel, het goddelijke gericht over ziel en lichaam beide. Dan volgt het wegzinken in de plaats van eeuwig ach en wee, waar God in der eeuwigheid niet meer gezocht en gevonden zal kunnen worden. Zo allesomvattend is onze ellende. Waaruit kent gij uw ellende? O dat er in deze wereld veel verdriet en moeite is, dat er grote rampen in voorkomen, wil ieder mens wel erkennen. We willen ook nog wel over de ellende van een ander praten. Maar de Heere vraagt naar uw ellende. Hij vraagt naar mijn ellende. Daar gaat het om. We zijn heel gauw klaar met het uitspreken dat er ellendige situaties zijn en dat er mensen zijn in bijzonder ellendige omstandigheden. Maar om te belijden dat ik zelf een ellendig schepsel ben, daar is een wonder van de hemel voor nodig. Daar is ook voor kerkgangers, voor keurige, onberispelijke leden van de gemeente een wonder voor nodig. Het is goed mogelijk dat u door uw opvoeding, door de catechisatie en door het aandachtig luisteren naar de prediking heel wat kunt aandragen over de kennis van de menselijke ellende. U kunt wellicht zonder veel moeite een aangrijpende beschouwing ten beste geven over de ellende in deze wereld. Maar daar gaat het allemaal niet om. Waaruit kent gij uw ellende? De Heidelberger is strikt persoonlijk en daarin is hij voluit Bijbels. De Bijbel is namelijk een heel persoonlijk boek. De Bijbel spreekt u persoonlijk aan en handelt strikt persoonlijk met u. Hij kent ons allen bij namen. Hij roept ons allen persoonlijk tot verantwoording. Geef rekening van uw rentmeesterschap. Daarom gaat het in deze catechismusvraag over een levende, hartelijke kennis die verkregen wordt door de leiding van de Geest des Heren. Gemeente, onze ogen moeten worden geopend voor onze persoonlijke ellende, echt waar. Ons eigen hart moet iets gaan verstaan van het ontzettende van de bondspreuk in Adam. En daar schort het ons aan, want we zijn zo ellendig dat we het leven in de staat der ellende als heel gewoon beschouwen. We zijn zo ellendig dat we met een gereformeerde belijdenis over onze persoonlijke ellende rustig voortleven. We zijn zo ellendig dat we niet eens gevoelen hoe groot onze ellende is. Misschien mag ik voor de kinderen de vraag wat vereenvoudigen. Kijk maar eens naar de vraag, jongens en meisjes. Je mag die ook zo lezen. Waaruit ken jij jouw ellende? Zie je het staan? Waaruit ken jij je ellende? Kleine kinderen kunnen ook sterven. Denk je daar wel eens aan? Kleine kinderen zijn ook ellendig, want ze leven ook buiten God. Kinderen kunnen soms heel blij zijn en ze hebben er geen erg in dat ze voor de Heere moeten verschijnen. Ook jij hebt uit jezelf geen hartelijk verdriet dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Als je deze vraag leest, zegt de Heere daarom tegen je: jij moet bekeerd worden. Jij moet voelen dat je God nodig hebt. En als je dat gaat voelen, komt er zo'n diep verdriet in je hart, omdat je voelt dat je tegen de Heere gezondigd hebt. Dan gaat een kind de Heere zoeken. Dan kan een kind nooit meer gelukkig zijn voordat het de Heere gevonden heeft. Waaruit kan ik dan weten of ik bekeerd ben, zegt zo'n klein kind? Dan moet je in een boek lezen. In een boek lezen? Jazeker, dan moet je in de Bijbel lezen. In de Bijbel kom je mensen tegen die bekeerd zijn. En als jij bekeerd bent, dan zal de Heere daarover licht geven in je jonge hart. En dan zul je zeggen: Heere, zoals het in de Bijbel staat, zo is het ook in mijn hart. Het kan niet anders of u hebt dat gedaan. Lees je wel eens in de Bijbel? Lees je wel eens geschiedenissen van mensen in de Bijbel die bekeerd zijn? Want als je graag bekeerd wil worden, zul je toch willen weten hoe dat gaat, niet waar? Dat kun je in de Bijbel vinden. Lees je daar wel in? Dan leert de Heere je ook door zijn Heilige Geest hoe groot jouw ellende is. Gemeente, de Heilige Geest werkt een strikt persoonlijke kennis van de ellende in het hart van een zondaar door hem met open ogen te plaatsen voor de spiegel van de wet. Zodra wij wedergeboren worden, gaan onze ogen open. In de Heilige Wet heeft de Heere zijn wil geopenbaard. Die volmaakte wet, zo spreekt de Romeinenbrief erover, beschuldigt beiden Joden en Grieken. Die volmaakte wet zegt tegen alle mensen dat ze onder de zonde zijn. Ze stopt de mond van iedereen en verklaart onophoudelijk dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. Want door de wet is de kennis van de zonde. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Stond u al voor de spiegel van de wet? Elke catechisant kent het beeld. Wie voor de spiegel staat, ziet het kleinste sproetje in zijn gezicht. Die ziet het kleinste vlekje. Wie voor de spiegel van de wet gesteld wordt, ziet al zijn vlekken, al zijn ongerechtigheid, al zijn smetten, al zijn gebreken, al zijn zonden. Die ziet dat hij een en al onreinheid is. Dat is geen koud en afstandelijk zien, maar een zien waarbij het hele bestaan betrokken is. Dan komt u bij de dichter uit, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. En nu komt het wezenlijke, gemeente. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Dan zien we onze ballingschap. We proeven onze ellende en we zien onszelf staan buiten Gods gemeenschap. Dan komen we terecht in het grootste gemis dat een mens in dit leven beleven kan, namelijk het gemis van God. Ik hoop dat u daar enige kennis van ontvangen hebt. En zo niet, vraag er dan om, want Als we in waarheid om God verlegen willen worden, moeten we hem eerst kwijt zijn. Dat leren we als de Heere ons voor de spiegel van de wet plaatst. Die wet veroordeelt ons, ze striemt ons, ze vloekt ons en we verstaan het. Het is omdat we God kwijt zijn, omdat we tegen de Heere gezondigd hebben. Dan wordt de hartelijke droefheid in onze ziel geboren, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. O gemeente, zo is het en zo gaat het. Wie zijn persoonlijke ellende leert kennen, kan niet meer rusten voor hij of zij hersteld is in de gemeenschap met God. Als het zo bij ons ligt, kunnen we dat niet altijd verklaren. We kunnen het niet altijd precies onder woorden brengen. Zeker niet als we nog jong zijn. Maar één ding is zeker. Door het zien in de spiegel van de wet worden we door de wet voortgedreven om in Gods gunst te worden hersteld. Dan zeggen we met de verloren zoon: ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Zo is de kennis van de ellende uit de wet van God. De wet is werkelijk een tuchtmeester tot Christus. In de Griekse oudheid brachten bepaalde slaven die de titel pedagogos hadden groepen jongeren naar hun school. En als ze niet precies in de rij liepen, ging de zweep van zo'n pedagogos eroverheen. Dan tuchtigde hij hen, want ze moesten naar school in de strakke discipline van het oude Griekenland. Zo hanteert de Heilige Geest de wet. Hij tuchtigt de mens, opdat hij zal worden voortgedreven en uitgedreven tot God. Gemeente, dat is de leer van de Schrift. Dat is ook de praktijk van de godzaligheid. Nu weet ik net als u heel goed dat er op de oude Heidelberger veel kritiek wordt geoefend, zeker ook in onze tijd. Er zijn veel mensen die eigenlijk van mening zijn dat die oude catechismes maar afgedankt moet worden, want ze struikelen over het feit dat in de Heidelberger de kennis van de zonde voorop staat. Als nu de kennis van Christus maar voorop stond, dan kun je dat oude document nog wel de nodige eer bewijzen. Maar nu staat de kennis van de ellende voorop en daar stoot men zich aan. De een verwoordt dat op deze en een ander op gene manier, maar het is beter als we met die kritiek naar de Schrift zelf gaan. De Heidelberger wil immers niets anders zijn dan een samenvatting van de wezenlijke schriftgegevens. Laten we dan het woord zelf vragen hoe de volgorde van wet en evangelie is. Vraag het aan Johannes, de evangelist. Hij zegt het ons, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Johannes denkt terug aan de Sinaï. Wat gebeurde daar? Daar werd eerst de wet gegeven en daarna werd de dienst der verzoening ingesteld. Laten we aan de Heere Jezus vragen wat de juiste verhouding is. Laten we zien hoe hij met zondaren omgaat. Voordat hij een zondaar redt, plaatst hij hem altijd voor het gebod, met een enkel woord of met veel onderwijs, maar hij plaatst hem voor het gebod. We zagen het in het begin van de preek. Tegen de rijke jongeling zei hij heel eenvoudig: onderhoud de geboden. Hij begon niet over zijn borgtochtelijk werk. Hij zei: onderhoud de geboden. Als Saulus van Tarsen op de weg naar Damascus door hem wordt neergeworpen, plaatst hij hem voor de spiegel van de wet. Dan zegt hij: ik ben Jezus die gij vervolgt. Dat is een zonde tegen een bepaald gebod. Als de Heere Jezus de Samaritaanse vrouw apart genomen heeft, zet hij haar voor de spiegel van de wet. Eerst heeft hij de heerlijkheid die er in hem te vinden is voor haar uitgestald, maar er komt een moment dat hij verder gaat en dan zegt hij: ga heen, roep uw man en kom hier. Ik heb geen man. Gij hebt wel gezegd: ik heb geen man, want gij hebt 5 mannen gehad en die ge nu hebt, is uw man niet. Zo wordt ze geplaatst voor de spiegel van de wet. Gemeente, de moderne kritiek op de oude Heidelberger heeft geen Bijbelse grond. De oude catechismus vertolkt het Bijbels getuigenis zuiver. De kernbron van de ellende is ons gegeven in de wet. gehanteerd door de Heere Jezus. Ik kom daar nog op terug. De kernbron van de ellende ligt niet in het evangelie. Niemand zal ooit echt naar de gerechtigheid van de Heere Jezus leren verlangen. Niemand zal ooit begeren Christus als zijn of haar zaligmaker aan te grijpen, als we door de wet niet tot in de kern van ons bestaan overtuigd zijn van ons eigen bederf. Dat brengt ons bij de tweede gedachte, de eis van de wet. In vraag 4 lezen we: wat eist de wet van God van ons? De Heere plaatst ons voor een eis. Wat de inhoud betreft werd de heilige wet bij de schepping in het hart van Adam en Eva ingeschapen. Diezelfde wet kreeg later een plaats in het werkverbond dat de goede, heilige en rechtvaardige schepper met Adam wilde oprichten. Dat deed de Heere voor de val. U kunt daarover lezen in Genesis 2 en ook in Romeinen 5. Adam heeft dat voorstel van God met zijn hele hart aanvaard, want het was zijn grote verlangen om de Heere te dienen. Het was zijn grootste vreugde om te doen wat God wilde. En daarom heeft hij met heel zijn bestaan ja gezegd tegen het werkverbond. De eis van dat verbond was dat Adam en zijn nakomelingen, dus het hele menselijke geslacht, op een volmaakte wijze de Heere zouden gehoorzamen en zo zouden voortgaan om God en hun naasten lief te hebben. De belofte van dit werkverbond was: de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar wat is er gebeurd? U en ik, wij allen, hebben in ons verbondshoofd Adam God de rug toegekeerd. Wij hebben het werkverbond verbroken. Let wel, dat hebben u en ik gedaan. God heeft het niet gedaan. Wij hebben het gedaan. Wij hebben de Heere verlaten. Maar daarmee is de Heere wel onze rechtmatige eigenaar gebleven. Daarmee is de Heere wel degene gebleven die van u en mij een volmaakte onderhouding van de wet mag eisen. Wij hebben immers in Adam het verbond ingewilligd. U en ik hebben het werkverbond stuk gemaakt, de Heere niet. Nu zijn we in onze geestelijke doodstaat volledig blind voor deze rechtmatige eis van de wet. Och, we proberen de wet wel eens tegemoet te komen. Maar als we dat doen, is het op de manier van de rijke jongeling. Dan hanteren we de wet op onze eigen, eigenlijk fariseïstische manier. We richten ons leven zus goed in en we richten ons leven zo goed in, en we presenteren ons in het kerkelijke en maatschappelijke leven als keurige, onberispelijke, godsdienstige mensen. Ook onze uiterlijke levenswandel kan zo innemend zijn dat de mensen daarvoor sympathie hebben. Maar dan hebben we er geen erg in dat we evenals diezelfde rijke jongeling blind zijn voor de eis van de wet. Die jongeman was blind. Hij zei tegen de Heere Jezus: al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. U kunt wel ophouden met vragen. Ik heb al de geboden onderhouden. En dat heb ik al vanaf mijn kinderjaren gedaan. Wat ontbreekt mij nog? Zou u het eens aan willen wijzen? Als u dan hier of daar misschien een vlekje ziet, wilt u het dan eens zeggen? Maar gemeente, dat getuigt van een absoluut gebrek aan geestelijke kennis. Als de Heere in ons leven komt, gaan onze ogen juist open voor die zeer rechtmatige eis van de wet. Wat eist de wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Die samenvatting van de wet heeft de Heere Jezus niet zelf gegeven, maar hij heeft die ontleend aan het oude verbond, aan Leviticus 19 en Deuteronomium 6. Nu zegt ons oude leerboek: dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat mag toch wel heel bijzonder onze aandacht hebben. Mozes leert ons niet wat de inhoud van de wet is. Hij kan ons niet overtuigen van de geestelijkheid van de wet. Christus leert de mens wat de inhoud van de wet is. In het geestelijke leven, in het zaligmakende werk des Heren, wordt de wet, door de Heere Jezus gehanteerd. Dat is een grote verborgenheid. Als de Heere in ons leven een begin maakt, hebben we daar geen enkel oog voor. Een kind des Heeren verstaat daar aanvankelijk, als hij met zichzelf bekend gemaakt wordt, helemaal niets van. En toch is het zo, want de Vader doet alles door de Zoon. Zo wat die doet, hetzelfde doet de Zoon desgelijks. De wet wordt door Christus gehanteerd. En in de wet zien we dat we tegen God gezondigd hebben. De wet wordt door Christus gehanteerd. Want de Heere heeft van eeuwigheid zijn uitverkorenen aan de Zoon gegeven, op grond van zijn zoen- en kruisverdiensten. Daarom horen geestelijk doden in het uur van de wedergeboorte de stem van de Zoon van God, en wie deze horen, zullen leven. Zo is het ook de Heere Jezus die ons in zijn profetische bediening plaatst voor de spiegel van de Heilige Wet. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest mag en kan nooit van de Heere Jezus worden losgemaakt. Het hele verlossingswerk, ook de ontdekking van de ellende, vloeit voort uit de zon- en kruisverdiensten van Christus. Daarom staat hier, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Hij leert mensen door zijn geest de inhoud van de wet verstaan. Als we dat onderwijs ontvangen, gaan onze oren en ogen open. Dan gaan we de eis van de wet horen. We gaan ze ook zien. We gaan ze ook met ons hart verstaan en gevoelen. De eis van de wet kan in één woord samengevat worden. Liefde. Liefde tot de Heere. Liefde tot onze naaste. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Jonge mensen, hebben jullie het gehoord? Wat is de eis van de wet? God liefhebben met je jonge hart. Ouderen, hebben we het gehoord? Wat is de eis van de wet? De Heere liefhebben met ons oude hart. Dat vraagt de Heere aan ons, niet minder. Hij vraagt van ons dat we hem zullen liefhebben, naar hem zullen verlangen en hem zullen dienen met heel ons bestaan. Dat werkt de Heere Jezus in de hoofdsom van de wet dan ook nader uit, als hij spreekt over het liefhebben van God met heel onze ziel. Dat is hier in het bijzonder de aanduiding van ons willen en streven. Onze hele wil moet hem zonder enig voorbehoud zijn toegewijd. We worden geroepen om hem lief te hebben met ons hele verstand. Moet u zich eens indenken dat God ons roept om ons geheugen, ons oordelend vermogen en ons denkvermogen geheel in dienst te stellen van hem. Denk het u eens in dat de Heere van ons vraagt dat hij onze intelligentie, heel ons verstand, zo gebruikt wil zien dat het in alles gericht is op de liefde van tot God en de naaste. O gemeente, de Heere vraagt werkelijk al onze krachten. Hij vraagt heel ons lichaam. Hij vraagt heel onze ziel. Hij vraagt dat wij met heel onze persoonlijkheid hem zullen dienen en liefhebben en zo zijn eer zullen beogen. Gods wet kent geen uitzondering. Ze eist de mens geheel voor de Heere op. De Heere vraagt ons hele hart. De Heere vraagt alles. Dat is het eerste en het grote gebod, zegt de Schrift. Het is het eerste en het grote gebod, omdat God de allergrootste en de allerhoogste is, en omdat dit gebod de oorsprong en het doel van de andere geboden uitmaakt. Kortom, de liefde is de vervulling van de wet. Maar de Heere eist in diezelfde wet ook de liefde tot de naaste. Dat is in het bijzonder de eis van de tweede tafel. We behoeven er niet diep op in te gaan dat de liefde tot de naaste niet alleen de huisgenoten des geloofs omvat. Vader en moeder, broer en zus, man en vrouw kunnen we rekenen tot de allernaasten. Maar het begrip naaste is tegelijk wereldwijd. Onze naaste is ieder die we op onze weg geplaatst zien. De naaste is ieder die onze hulp nodig heeft. Dat geldt dus ook voor die man of vrouw die ons persoonlijk zo diep gekrenkt heeft, dat de irritatie al door onze stem heen klinkt als we zijn of haar naam horen noemen. De Heere vraagt dat we ook die man of vrouw met onze hele persoonlijkheid zullen liefhebben. De Heere vraagt dat we onze vijanden zullen liefhebben. Dat kunt u lezen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De Heere vraagt ook dat we zullen strijden tegen alle gevoelens van superioriteit en hoogmoed ten aanzien van de etnische minderheden in ons land. Ook dat onderwijs hebben we vanuit de Schrift hard nodig. In onze kringen kan soms zo laatdunkend over anderen worden gesproken dat je haast schaamt tot de gereformeerde gezindte te behoren. Waar halen wij het recht vandaan om ons te plaatsen boven Turken en Marokkanen en mensen uit andere werelddelen? Wie geeft ons dat recht? Het getuigt alleen van een totaal gebrek aan geestelijke zelfkennis en een volledig gemis aan ootmoed. Laat ons toch zwijgen. Laat ons toch handelen met de vreemdelingen die in onze poorten is naar de wet van God. Laten we toch oppassen dat we niet toegeven aan een vorm van verkapte discriminatie. Gij zult liefhebben de Heere uw God en de etnische minderheden als uzelf. Gemeente, de wet grijpt ons aan. Ze kent geen uitzonderingen. Liefde tot God en liefde tot de naaste. We moeten die naaste liefhebben als onszelf. U weet wel wat dat is, want er is hier niemand die zichzelf op een ijskoude manier lief heeft. Zo worden we geroepen om onze naaste van harte lief te hebben. De Heere vraagt niet dat we onze naaste meer lief hebben dan onszelf, want dat geeft overwerkte en overspannen mensen. Dat vraagt de Heere niet. De Heere vraagt dat we hem lief zullen hebben, boven alles. Hebt u de Heere volkomen lief? Heb ik de Heere volkomen lief? Hebben we onze naaste van harte lief als onszelf? Och, als er nu ontdekkend licht in ons leven valt, worden we op dit moment schuldig gesteld aan al de geboden Gods. Dan brengt de Heilige Geest ons bij onze wortelzonde. Dan gaan we met Asaf zeggen: toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Psalm 73. Dan gaan we zeggen: Heere, is dat de eis der wet? Ik heb u niet lief gehad. Dat is mijn grote zonde. Ik heb mijn naaste niet lief gehad als mijzelf. Dat is mijn grote zonde. Ik zocht u niet, maar ik zocht mijzelf. Ik bedoelde de ander niet, maar ik bedoelde mijzelf. O gemeente, die ontdekking dat de Heere liefde vraagt en dat wij haat gegeven hebben, is zo smartelijk. Dat brengt ons op de knieën voor Gods aangezicht en doet ons belijden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Zijn er hier mensen, zijn hier jonge mensen die verstaan wat het is tegen de eis van de liefde gezondigd te hebben? Dan verstaan we de geestelijke strekking van de wet. Dan verstaan we die, niet eerder. De wet vraagt liefde. Daar ligt onze zonde, de uwe en de mijne. We hebben God de liefde onthouden die hem toekomt. We hebben ook de naaste de liefde onthouden. Kom, zijn onze ogen ervoor open gegaan? Hebt u het verstaan? Is dat het verdriet in uw leven, dat u God niet hebt gegeven waarop hij recht heeft? Och, treurend volk, gingen uw ogen open voor het geestelijk karakter van de wet die liefde eist, en ziet u nu geen uitweg? Staat u nu voor de onmogelijkheid? We hebben het uit het evangelie ook gehoord. De discipelen maakten een ogenblik mee in hun leven dat ze voor de onmogelijkheid stonden, en toen ging de Heere hen onderwijzen. Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Matteüs 19. Denkt u dat het omkomen wordt aan uw kant? Maar het wordt geen omkomen aan Gods kant. Wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Zeg het de Heere dan maar. U hebt het al gezegd, als het waarheid in uw hart is. Zeg de Heere dan maar wat u gedaan hebt. Buig u dan maar voor hem neer in uw schuld en zonde. Want dit onderricht van Christus als profeet strekt tot uw behoud. Gemeente, in de zaligmakende overtuiging is iets onverklaarbaars. We worden van zonde overtuigd en we gaan verstaan dat we tegen de hele wet gezondigd hebben. We gaan verstaan dat we God de liefde hebben onthouden die hem toekomt. Maar toch is er tegelijkertijd iets zoets in die zaligmakende overtuiging. Er is in het schreien naar God, in het belijden van onze zonden en in het aanklagen van onszelf bij de Heere iets zo zoets dat we die overtuiging voor geen duizend werelden zouden willen ruilen. Daarom houdt bij het beschrijven van het geestelijke leven alle logica op. De dingen worden beleefd. Ze worden voor Gods aangezicht beleefd. Ze worden niet beredeneerd, maar het wordt praktijk. Ik heb tegen u, ja, u alleen gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Gemeente, wij zingen daar eerst van met Psalm 143, vers 1 en 2. O Heer, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren. Verhoor me, oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen. Verhoor me om uw gerechtigheid. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Psalm 143, vers 1 en 2. Derde punt, de verhouding tot de wet. Gemeente, nog een enkel woord over onze laatste gedachte. De vraag luidt: kunt gij dit alles volkomenlijk houden? En het antwoord is: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Als de Heere ons het gezegende onderwijs van de geest van Christus geeft, gaan we verstaan dat we niet één gebod kunnen houden. We hebben door dat onderwijs namelijk in de spiegel van de wet mogen blikken. Vandaar dat het antwoord luidt: ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het woord van nature is een Paulinische uitdrukking die wij heel goed moeten verstaan. De uitdrukking duidt in de Bijbel altijd onze verdorven natuur aan. Het bedoelt ons onwedergeboren hart aan te wijzen. Onze natuur is in onze bondsbreuk totaal verdorven. We zien van tijd tot tijd de zwaluwen een schitterende cirkel beschrijven boven onze woonplaats. Wat zijn die vogels thuis in de lucht? Ze zijn thuis in het milieu waar ze een plaats van God ontvangen hebben. Wel, zo is een mens thuis in de zonde. Zoals een zwaluw in de lucht, is hij thuis in de zonde. De zonde is zijn element. Ik ben van nature geneigd God aan mijn naaste te haten. De wet vraagt en gebiedt een volkomen liefde tot de Heere en onze naaste. En wat doen wij van nature? Wij haten en vlieden die. Zo diep is de staat van onze ellende. We zijn niet alleen van God vervreemd, mensen zonder God. We zijn niet alleen beklagenswaardige ballingen, maar onze verdorvenheid heeft een zondige, actieve gerichtheid. We zijn haters van God geworden. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God, zegt de apostel. Want waar geen liefde is, daar is haat. Maar, gemeente, het gaat niet alleen om de Heere, het gaat ook om de naaste. We zijn ook geneigd om onze naaste te haten. Laten we het maar zo zeggen, dat we van nature altijd verliefd zijn op onszelf. In onze gevallen natuur willen we de ander wel aandacht geven, maar is dat niet vaak de springplank om onze eigen doelstelling te bereiken? Hoe duidelijk komt dat haten van onze naaste ook uit in de verhouding tussen de rassen? Ieder ras voelt zich beter dan het andere. Ieder probeert zich boven de ander te verheffen. Men is werkelijk geneigd om God en onze naaste te haten. Let wel, dat woordje geneigd betekent hier niet dat we een bepaalde neiging in ons hebben die nu en dan wordt geactiveerd. Zo is het niet bedoeld. Het gaat hier om een volstrekte geneigdheid ten kwade. Er is dus in uw en mijn leven van nature een onophoudelijk zondigen tegen de liefdewet van God. Er is een onophoudelijk zondigen tegen Gods geboden met gedachten, woorden en werken. Gemeente, hoe is het? Zijn we al tot onszelf gekomen met de verloren zoon? Dan kost het u geen moeite meer om voor de Heere te belijden dat u een overtreder bent van al de geboden des Heeren. Dan hebt u het ook enigszins ingeleefd dat u voor het recht van God niet kunt bestaan. Het is altijd een heel helder kenmerk van genade dat we onszelf veroordelen als schuldigen tegenover al de geboden Gods en dat we er oog voor krijgen dat de Heere ons naar recht zou kunnen voorbijgaan. Gods werk maakt een mens de genade van de Heere onwaardig. En de Heere weet of u in die onwaardigheid neerknielt voor zijn aangezicht in uw bidvertrek. U moet eens bedenken hoe bijbels dat begrip onwaardig is. Denk eens aan wat de verloren zoon zei. Denk eens aan wat de hoofdman over 100 zei. Daarom is de bijbelse toets van het werk der ontdekking in ons leven het besef dat we niet meer waard zijn, dat God naar ons omziet. O gemeente, als u dan moet zeggen: Heere, ik leer mijzelf als een hater van u kennen, is er voor zo een nog doen aan? Dan zegt de Heere dat hij vijanden met God verzoent door de dood van zijn zoon. Wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Nu zijn er heel veel mensen die de leer van 's mensen ellende onderschrijven. Dat is op zichzelf groot, als we de zuivere Bijbelse leer onderschrijven. We willen die kennis in het geheel niet weggooien. Historische kennis heeft nooit onze veroordeling nodig. Integendeel, was er maar meer kennis van de Bijbelse leer. Wij maken er alleen door ons verdorven bestaan zo dikwijls een verkeerd gebruik van. Dan spreken we over de ellendekennis, maar we zagen onszelf nooit als balling. We spreken over de noodzakelijkheid van de ellendekennis, maar God zag ons nooit in onze onwaardigheid op de knieën in de slaapkamer onszelf bij hem aanklagend. O, dan spreken we over de leer van de ellende, maar de beleving ontbreekt. En als we dan eens op elkaar letten in de praktijk van het leven, blijkt er bij de kennis van de gereformeerde orthodoxie een zeer optimistisch mensbeeld aanwezig te zijn. Dat is een onbijbels mensbeeld. Want ja, ik ben toch geen afgodendienaar. En ik ben toch geen dief. En ik ben geen moordenaar. En ik begeer het bezit van mijn naaste niet. Ja, eigenlijk valt het nog wel mee met mij. Al beleid ik natuurlijk wel dat ik ellendig ben. Hebt u er wel eens erg in gehad dat de humanist van nature in een mensenhart woont en dat hij altijd bezig is om het Bijbelse getuigenis te overschreeuwen? Het valt nogal mee met de mens. Nee, gemeente, het valt niet mee. Daarom hebben wij die hartelijke, persoonlijke onderwijzingen van de geest van Christus zo nodig. Daardoor leren wij onze ellende kennen. En dat is een hartelijk gebeuren, hoor. Daar is de mens met zijn diepste bestaan bij betrokken. De overtuiging van zonde is smartelijk en hartelijk tegelijkertijd. Dan roepen we uit, lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Zag God u nooit in uw onwaardigheid? Hoorde hij nooit uit uw mond dat hij u naar recht zou kunnen voorbijgaan? Beleed u nooit voor hem dat u hem uw liefde, de liefde die u met uw hele persoonlijkheid verschuldigd bent, hebt onthouden? Kwam u nooit op uw knieën terecht vanwege uw zonde tegen uw naaste? Neem dan grondig kennis van de wet. Vraag of de Heere er met zijn lieve geest in mee wil komen. Lees de verklaring van de 10 geboden eens, zoals u die in uw catechismus vindt. Laat de liefde-eis van God toch op uw hart gebonden mogen worden in de weg van de middelen. Vraag toch aan de Heere of Hij in uw leven werken wil. Hij heeft nog nooit gezegd tegen het huis van Jacob, zoek mij tevergeefs. Och, gemeente, misschien zijn er onder ons die het licht van Gods geest in hun leven hebben zien binnenvallen. U werd een zondaar voor de Heere en een overtreder van al Gods geboden. U ziet met diepe schaamte uw verdorven natuur en merkt het woelen van uw verdorven bestaan. Luister, Christus Jezus, die het einde der wet is, roept u hartelijk en nodigend toe. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Er is voor arme zondaren hulp besteld door de Vader bij een held die verlossen kan. En het is die held die in de psalmen getuigt dat hij de wet volkomen heeft volbracht. Jezus heeft de vloek weggedragen en zal daarom zijn gerechtigheid wegschenken aan armen en ellendigen die om hem verlegen worden. Hij zegt immers, zie, ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Psalm 40. Dat betekent, die volvoer ik met een volkomen en een hartelijke toewijding voor een arm en een schuldig volk. Amen. Eindigen we nu met dankgebed. Heere, u bent de grote toehoorder geweest, ook deze middag. En u plaatste ons door uw woord voor de eis van uw wet om u lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En Heere, dan kunnen wij dat niet volbrengen. Dan zijn wij geneigd u en onze naaste te haten. Heere, daarom bidden we u. Wilt u het woord wat gehoord is zegenen? Leer ons onszelf veroordelen en neerbuigen voor u. En werkt u dat verlangen in ons hart, die droefheid naar u, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Wil al het zondige ook van deze middag wegnemen. Wil ons aanzien en wil ons reinigen in het allesreinigend bloed van uw Zoon. En Heere, wilt u over ons waken. Wilt u het verdere van deze dag met ons zijn. Sterk ook de student die vanavond in ons midden hoopt voor te gaan. En we bidden u dit alles alleen uit genade en om Jezus wil. Amen. Zingen we nu onze slotzang uit Psalm 32, vers 3. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Psalm 32, vers 3. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.